Goedemorgen, hartelijk welkom in deze eredienst van Evangeliegemeente de Oase in Zeist in de Torenlaan. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laat ons verblijden en ons in Hem verheugen. Ik ga de paaskaas aansteken. En kijk even voordat die aan is. En dan ziet u, we hebben wel licht, maar ja, het is toch een beetje schemerig. We mogen uitzien voor wat hij nog verder zal doen. Goed, we zullen ook nog luisteren naar de prediking die Connie zal brengen. Christus, beeld van God. Christus, beeld van God. Want hem voor ogen hebben, dat is eigenlijk essentieel voor ons leven.
Mooi om naar de gebeden te luisteren. Dan hoor je wat in het hart van mensen leeft. Zorgen en vreugden en politieke toestand. Het is allemaal, ja, het hoort bij ons, mens zijn. En daarom mogen we al die dingen weg opbrengen. En dat hoor ik vanmorgen in de gebeden. Ik ga iets zeggen vandaag over Christus beeld van God. We zijn wel eens eerder bij dat onderwerp even geland, maar nu pak ik het weer op. En we lezen daarbij een gedeelte uit Colossenzen 1, vers 15 tot 20. Ik heb gevraagd of John het wil lezen.
Beeld van God, de onzichtbare, is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen, en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Tot zover.
Het is een gedeelte wat je vaker moet lezen, want het is vol. Vol met woorden, vol met verwijzingen naar wie Christus is. Want daar gaat het om in de Colossenzenbrief. En vandaag pik ik er eigenlijk zo één zinnetje uit, Christus beeld van God. Omdat ik het belangrijk vind. Ook omdat ik denk dat niemand anders op diezelfde manier die titel krijgt. Je kunt zeggen, nou, Jezus is een profeet of Jezus is een wonderdoener of nog een aantal dingen. Maar in dit gedeelte worden een paar dingen over Christus genoemd die niet op andere mensen van toepassing zijn. En als je zegt Christus is het beeld van God, Christus laat God zien, dan hoort dat heel specifiek bij Jezus Christus. En andere profeten of mensen met namen, zowel in de politiek als in de geschiedenis, als in de wetenschap, kunnen hele belangrijke mensen zijn. Maar op die manier, zoals over Christus gesproken wordt, beeld van God, zo is er geen. Ik heb hier nog twee teksten waar je dat ook weer kunt zien hoe bijzonder Christus is. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. En in Johannes 14 zegt Jezus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben altijd heel blij met deze teksten, omdat ja, je vraagt je wel eens af, God, ja, hoe is God dan? En nou, we zien hem niet, dus we hebben daar geen beeld bij, geen voorstelling bij. Maar ja, we weten het ook niet. En soms brengen mensen ons aan twijfelen. Ja, maar God is toch, of God is toch. En dan ben ik altijd blij met deze woorden van Jezus, die zegt, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. En daarom is het ook belangrijk dat we de evangeliën lezen. Dan zien we Jezus. En in het verlengde van Jezus is de Vader. Wie is de ideale mens? En daar heb ik even die paar voorbeelden opgeschreven die ik een vorige keer ook genoemd heb. In de loop van de geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die wisten hoe de ideale mens eruit zag. Stalin had een bepaald beeld van de mens, de Sovjetmens. Hitler had een bepaald beeld, de Arische mens, de Übermensch. En ook onze huidige Chinese leider. Ik heb het genoemd van autoritair naar totalitair. En we zien steeds meer hoe gebieden en mensen onder zijn macht komen. En ik zou die lijst nog kunnen aanvullen, maar dat is nu voor deze morgen niet de bedoeling. Maar er zijn steeds mensen die denken, wij weten hoe het moet, hoe de ideale mens eruit ziet. Jij moet ook meedoen en jij moet er ook aan voldoen. En bijna altijd, nou je kunt wel zeggen altijd, loopt het uit op dwang. Als je niet wordt zoals ik in mijn gedachten heb, dan word je gevangen gezet of nog erger, vermoord. Ja, en toch terugkijkend, dan zie je, ze voldeden niet. Ook die mensen die heel hard hun best hebben gedaan om te voldoen aan die ideale mens. Mensen rondom Hitler bijvoorbeeld. Ja, die wilden ook wel zo zijn zoals hij zei. Velen van hen hebben het leven moeten laten. Of hebben zichzelf van het leven beroofd. Waarom? Omdat het ideaal niet te verwezenlijken viel. En als we dan een moment kijken naar Genesis, wat was Gods idee over mensen? Een mens geschapen naar Gods beeld. Christus is het beeld van God, die is uitzonderlijk, maar ook mensen zijn geschapen naar het beeld van God. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Nou, u hebt er vast wel eens over nagedacht, wat maakt een mens tot een evenbeeld van God? Als we om ons heen kijken en we lezen de geschiedenis en we kijken naar de politiek van vandaag, dan denken we een mens, beeld van God. Ik zie wreedheid en haat en wraak. En toch heeft God mensen gemaakt naar zijn beeld. Ze voldoen niet altijd en ze werken er niet altijd aan mee, maar het was wel in Gods plan. Ja, wat betekent dat dan? Mensen kunnen relaties onderhouden. Ik heb wel goed nagedacht over wat ik zeg, want ik dacht, Marianne is er en die zal zeggen, ja, maar dieren kunnen ook relaties met je onderhouden of onderling, een beetje, hè? Een beetje niet zoals mensen. Mensen kunnen lief hebben. Mensen kunnen verantwoordelijkheid dragen. Ze kunnen zorgen voor de ander, voor anderen, voor de schepping. En daar wilde ik even een paar minuutjes bij stilstaan. Zorgen voor anderen. voor de schepping. Laten we dat niet vergeten. Het is een tijd geweest dat christenen, en met name evangelische christenen, niet zoveel aandacht hadden voor de natuur of het milieu. Ach ja, we wachten toch op Jezus' komst. Ja, dat is waar, maar we wachten al 2000 jaar. En in die tussentijd moeten we wel op deze wereld leven. En waarschijnlijk ook nog onze kinderen en kleinkinderen. Dus wij hebben ook verantwoording voor de schepping, voor het milieu. Dat moet ook onze zorg zijn. En zorgen voor anderen. Nou weet ik dat een heel aantal van jullie dat al doet, gelukkig. Binnen je eigen mogelijkheden, binnen je eigen wereld. Ik wilde iets vertellen over een symposium waar John en ik kort geleden naartoe zijn geweest. En dat ging uit van een organisatie en die heet Kerken met Stip. Daar heeft u misschien wel eens van gehoord, ik heb het wel eens genoemd. Ik zit zelf in het bestuur, daardoor ben ik er wat meer bij betrokken. Kerken met Stip is een organisatie die zoekt naar kerken die klaar zijn om mensen te ontvangen die net uit de gevangenis komen. Als mensen uit de gevangenis komen, dan valt het vaak niet mee om werk en woonplaats en kerk te vinden. En dan is daar deze organisatie in het leven geroepen met de bedoeling, als iemand uit de gevangenis komt en misschien in de gevangenis in de kerk kwam, dat als hij uit de gevangenis komt, dat er ook nog uitreikende, wachtende armen zijn. Want het is heel gemakkelijk om te denken, oh, daar is die man, die zat toch eerst in de gevangenis, en hem een beetje met de nek aan te kijken. Deze organisatie heeft zich nu ook verbreed, omdat blijkt dat het niet altijd heel gemakkelijk is om mensen vanuit de kerk in de gevangenis ook weer in de kerk buiten de gevangenis te krijgen. Dat is soms een behoorlijke klus, want mensen voelen zich niet geaccepteerd, niet welkom. En de stichting heeft wel hele mooie idealen, maar de werkelijkheid is dat het vaak niet gebeurt. En degene die de organisatie heeft opgezet en nog steeds leidt, heeft een bredere visie gekregen dan alleen maar die mensen die net uit de gevangenis zijn gekomen. Hij is een man die heel, heel erg bewogen is voor mensen in nood. En hij kwam tot de ontdekking dat naast ex-gedetineerden, wat een zeker zorgelijke en belangrijke groep is, er ook heel veel mensen tussen wal en schip terechtkomen in onze samenleving. Er is heel veel zorg en heel veel georganiseerd, maar ook heel veel wat langs elkaar heen gaat, waardoor mensen precies tussen wal en schip vallen. En dat zijn vaak eenzame mensen. En ja, hij heeft er een hart voor, je zou kunnen zeggen, hij heeft er een speurneus voor. Want hij vindt ze, die mensen die door armoede, door huwelijksproblemen, door andere problemen eigenlijk aan de kant van de weg zijn gekomen. Soms nog wel woonruimte hebben, soms nauwelijks woonruimte hebben. En vanuit de bewogenheid met deze vaak vergeten groep heeft hij dus vanuit de stichting ook een stichting, afdeling georganiseerd. Nu eerst nog in Drenthe is dat. Waar mensen opgevangen worden, niet voor dag en nacht, maar wel met een dagbesteding en een mogelijkheid om anderen te ontmoeten en uit het isolement te komen. En door dat symposium zijn wij ook weer opnieuw erbij bepaald dat er in onze maatschappij, soms vlak om ons heen, mensen in grote eenzaamheid verkeren. En ze lopen niet met een bordje op, ik ben eenzaam. Maar als je je wat verdiept in hun situatie, als je met hun spreekt, dan ontdek je, ze zijn eenzaam en alleen. En wie trekt hen eruit? Wie betrekt hen bij het leven als je geen baan meer hebt? Dus op die dag hebben wij van dat symposium daarover gehoord. Ik wist er al wat van, omdat ik in het bestuur zit. En we hebben ook voorbeelden gezien van mensen die helemaal aan lager wal waren geraakt. Niet in de gevangenis, helemaal niet of helemaal nooit. Maar die toch geïsoleerd zijn geraakt. En ja, het sprak ook weer tot mijn hart, want soms leef je in je eigen bubbel en het gaat redelijk met iedereen. En iedereen heeft een huis en eten en contacten en familie. Maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland die eenzaam zijn. En ik denk dat u dat net zo goed weet als ik. In je hoofd bedoel ik. Maar herkennen we ze als we ze tegenkomen? Ik denk even aan Marianne en haar buurman die nu opgenomen is en goed verzorgd wordt. Maar er was een tijd dat hij niet goed voor zichzelf kon zorgen en hij ook eigenlijk nergens bij hoorde. En toen heeft Marianne zich over hem ontfermd. En zo kan de Heer ons bij iemand bepalen waarvan we zeggen, daar ga ik even aandacht aan besteden. Of even, liever op wat langere termijn. Zorg voor anderen. Dat is typisch iets dat bij mensen hoort. Mensen geschapen naar Gods beeld. Want God zorgt voor mensen. Maar God doet het niet van bovenaf, vanuit een besturingsmechanisme. En wij doen niks. Nee, hij gebruikt ons, zijn kinderen, om die zorg uit te delen. En ik zeg altijd, we hoeven niet de hele wereld op onze schouder te nemen. Dat kan ook helemaal niemand. Het gevaar is, als het probleem zo groot is. Ik heb al een paar keer die programma's op de tv gezien over eenzaamheid. Dan overweldigt het je. En dan kun je ook denken, ja, wat kan ik daar nou aan doen? En dan leef je door. Maar ik denk dat het goed is om te zeggen, Heer, ik kan niet de hele wereld dragen, niet heel Nederland, niet heel Zeist. Maar maakt u mij maar opmerkzaam op mensen die geïsoleerd zijn geraakt, die niemand meer hebben. Dat ik daarin iets mag betekenen en iets mag laten zien van uw liefde. Tot zover ons symposium, wat heel boeiend was. Ik zat naast een mevrouw die het werk in Drenthe leidde en ik kon haar ook wat vragen stellen en het was heel fijn. Ik hou ervan om ook een persoonlijk contact te hebben op zo'n dag. En ja, ik heb daar ook weer van geleerd. En opnieuw is dat luikje open gegaan. Het zijn niet alleen ex-gedetineerden, het zijn soms ex-psychiatrische patiënten. Het zijn mensen die ergens de boot gemist hebben. Soms door eigen schuld, maar wat maakt het uit? Ze hebben hulp nodig. En soms dan geeft de Heer ons ineens even dat seintje. Zou je niet eens naar die omkijken? Of zou je niet eens naar die gaan? In het kort heb ik nog even het verhaal opgeschreven, wat u onder de streep leest, van de schepping, Adam en Eva volmaakt, maar die schepping wordt geschonden door zonde. Voorbeelden genoeg in de Bijbel, maar ook als we om ons heen kijken. En toch, in elk geschonden beeld zijn er nog brokstukken van de schepper. En dat vind ik zo belangrijk om te zeggen. Anders ga je denken, ja, moet je die nou zien? Ja, die heeft er ook op losgeleefd. Of ja, dat is ook zijn eigen schuld. Oh, dat boek, dat lees ik niet hoor. Dat is geschreven door iemand die niet volle evangelie is of iets wat daarop lijkt. In elk beeld, in elk mens, hoezeer ook beperkt en geschonden, zijn toch brokstukken te zien van de goedheid van de schepper. En dat maakt mij altijd blij. Als iemand zegt, heb je dat boek gelezen? Ja, dat, ik zeg, mooi boek. Ja, maar die schrijver. Of heb je dat schilderij gezien? Ja, maar die schilder. Ik zie een prachtig schilderij. Van die schilder. Maar ja, hij was zeker niet volmaakt. En toch was er een brokstukje waardoor hij zo'n mooie schilderij kon maken. Gods creativiteit openbaart zich in allerlei soorten mensen. In mensen die beroemd zijn geworden, op podia staan. Maar ook op hele gewone mensen. Die het misschien af en toe flink verbruikt hebben. Maar God ziet hen en ziet ook die brokstukken van zijn goedheid waar hij weer bij aan kan sluiten. En waar wij bij aan kunnen sluiten. Want je moet altijd weer bij iemand de invalshoek vinden. Er was die dag ook een professor van de universiteit die ook zelf dominee was. En hij vertelde, hij ging op bezoek bij iemand en die persoon zei na verloop van tijd, nou dominee, aan u heb ik ook niks, ga maar weg. Ja, hij zei, toen ben ik weggegaan, maar je voelt je in je persoon gekwetst. Hallo, ik heb die man al zo vaak bezocht en ik heb al zoveel voor hem gedaan en nu stuurt hij me weg. Maar hij zei, het was voor hem ook een goede les. Het is niet altijd zo dat mensen zeggen, ja, jij bent het. Of bedankt, of jij bent geweldig. Soms doen ze juist boos tegen je, of lelijk. Maar hij bleef voor deze man bidden. Ik weet niet hoe het afgelopen is. Misschien mag hij nog wel eens terugkomen, misschien wel. Maar je weet het niet, want je doet het niet om geëerd te worden, om bedankt te worden. Dat is leuk. Ik vind het ook altijd leuk als mensen zeggen bedankt. Maar daar doe je het niet voor. Je doet het uit een liefdevol, bewogen hart dat zorg wil dragen voor de medemens. En als die zorg aan die kant niet gewenst is en je wordt afgetikt, au, au, au. En toch maar weer gewoon doorgaan. Met die persoon, of soms kan dat niet met een andere persoon. Maar wel liefde blijven geven. In dit gedeelte van Colossense 1 lazen we dat Christus het beeld van God is. En dan denk je weer aan dat volmaakte beeld. Ik hou ook heel veel van het woord de afdruk van zijn wezen. De afdruk. Onze kleindochter was van de week aan het stempelen en toen dacht ik, oh ja, dat is afdruk. Je hebt stempel, je hebt stempelkussen en dan maak je een stempel. En wat er op het plaatje komt, als het goed gedaan is, is het hetzelfde als wat op het stempeltje staat. Zo is Christus de afdruk van Gods wezen. Ik noem hier nog een paar teksten. Maar we gaan die nu niet lezen. Maar om even aan te tonen, dat is wat de Bijbel ook zegt. Voor en bij de schepping was Christus daar, het woord. Na de schepping was hij bij de Vader. Hij wordt naar de aarde gezonden. En uiteindelijk gaat hij terug naar de Vader. Maar hij is en blijft het beeld van God. En ik vind het ook soms wel heel raadselachtig spannend als ik zie dat Christus in zijn rondgang op aarde ook een mens was. Dan krijg je dat en waar je eigenlijk geen verklaring voor hebt. Maar in zijn optreden, in zijn houding, was en is hij beeld van God. Ja, en dan wij, want daar leg ik toch ook veel nadruk op. Dat Christus het beeld is van God. Oh mooi, oh mooi. Maar hoe is het met ons? De mens die ook gemaakt is naar het beeld van God. Maar als christen is die mens op een heel speciale manier beelddrager van God. John, misschien wil jij komen om deze teksten te lezen. Johannes 3, vers 21 en 2 Korinthe 5.
Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.
Nog een keer, mooi.
Daarvoor staat, wie kwaad doet, haat het licht, hij schuwt het licht, omdat het anders zijn daden bekend worden. Nu vers 21, maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.
Licht, zichtbaar, door ons heen. En dan 2 Korinthe 5.
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
En dan Filippenzen 3. Want we zijn ook nog onderweg. Niemand van ons is er al. Ik zou het vanmorgen fijn vinden als we konden zeggen, ja, ik ben er al hoor. Of u zegt dat, maar dat zegt u niet. U weet... We vallen soms of we doen het niet goed. We zijn onderweg naar uiteindelijk die volmaakte toekomst waar alles in elkaar zal passen.
Goed, Filippenzen 3 vanaf vers 12.
Ja, en dat staat
zegt
ook
Paulus,
op de sheet.
Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter mij ligt en richt mij op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.
Bemoediging is dat voor ons allemaal. Als u vanochtend dacht, ja, maar ik ben die ideale mens niet en ik ben die zorgende mens niet of ik heb gefaald, dan zijn de woorden van Paulus een bemoediging voor ons. Ik doe mijn uiterste best in de hoop het te kunnen grijpen. Eerst ben ik door Christus Jezus gegrepen. En ik beeld mij niet in, dat is zo mooi van Paulus, hij wist zoveel, hij kon zoveel. Maar hij zegt, ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. De hemelse prijs, die is nog in het verschiet. Ondertussen zijn we onderweg. En mogen we leven zoals wedergeboren mensen kunnen en mogen leven. Met vallen en opstaan, maar met weer een nieuw begin. God rust ons toe, raakt ons aan en bemoedigt ons om te zeggen, ga maar door. Ook al is het helemaal misgegaan, ook al heb je je doel niet bereikt, denk jij, soms wel, soms niet, ga gewoon door. Elke dag. Een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid om hem te dienen, hem te volgen. Dat te zijn wat hij van mij verwacht. Ja, en dan heb ik hier nog een keer de tekst van het begin uitgeschreven. Omdat het een, zoals John zei, een gedicht is, een lied. Waarvan ik nogmaals zeg, lees het af en toe. Als het over Christus gaat, zegt Paulus, hij is het beeld van God. De onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. eerstgeborene uit de dood. Om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Wat een mooie woorden. Ik kan ze niet genoeg lezen, omdat er zoveel in zit. Tot slot, wat kunnen we ermee? Waarom werd ik opnieuw bij deze boodschap bepaald? Omdat ik zie dat mensen zo de neiging hebben om een mens te idealiseren. Ik loop bijna altijd op een teleurstelling uit. Kijk in de politiek, kijk om je heen. Mensen, je mag ze bewonderen en ze respecteren en zeggen dat heb je goed gedaan. Maar op het moment dat zij ons voorbeeld worden en we ons gaan vormen en voegen naar hun, komt er niets van terecht. Als ik dit gedeelte lees, dan is er lof en dankbaarheid voor wie Christus is. Hij is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid en hij verandert niet. Ik dacht nog aan het oude lied uit Johan de Heer. Maak mij een beeld van u. Hij is de hoogste in de schepping. Alles is voor hem geschapen en aan hem over onderworpen. En we hebben geen angst meer. Dat vind ik ook belangrijk. Dat we, doordat we Christus volgen, de angst mag weggaan. En als we de grote politieke leiders volgen, dan kan er een moment komen dat je weer bang wordt. Straks word ik gevangen genomen. Straks hoor ik bij de afvalligen. Maar als ik Christus voor ogen zie, dan mag de angst verdwijnen. We moeten allemaal in deze wereld leven en we moeten straks stemmen. En natuurlijk, we kunnen ons niet onttrekken aan dat wat om ons heen is. Doe het. Doe het zo goed mogelijk. Maar laat nooit een politiek figuur of anderszins je held, je ideaal worden. Want dan kom je bedrogen uit. Richt je aandacht op Christus. Lees regelmatig Colossenzen 1. Er is geen andere weg om bij God te komen dan alleen door Jezus. Geen spijswetten, geen planeten of wat dan ook. En er zijn nog steeds mensen die zeggen, ja, maar je moet ook dit doen of je moet ook dat doen. Alleen Jezus is een beetje mager. Nee, als je dit stuk leest, dan weet je, Jezus is voldoende. En voor de andere dingen in het leven die zeker moeten doorgaan, hebben wij zijn leiding en wijsheid nodig. Dus eigenlijk is de boodschap tweezijdig. Kijk naar Christus, hij is het beeld van God, hij is je voorbeeld. Maar besef ook dat je zelf een beelddrager bent. Een beelddrager van God. In je omgang met anderen, in je omgang met dat wat je misschien niet wilde zien. En God je daar toch op attent maakt. Ik heb er wel bij gezet in ontspanning, omdat sommige mensen, die gaan helemaal in een kramp komen door zo'n boodschap. Oh, ik moet dit, oh, ik moet dat, oh, er is gezegd dit en dat. Nee. In overgave, in vrede, mogen we ons in de morgen afstemmen. Heer, hier ben ik. Wat is uw wil voor vandaag? Laat mij iemand ontmoeten voor wie ik een zegen kan zijn. Amen. We danken u, Heer, voor uw woord. Help ons om het te lezen en ook in ons op te nemen. Help ons om steeds u als voorbeeld te zien van hoe God het bedoeld heeft met mensen. En wij zijn er nog niet en we zijn zeker niet volmaakt. En toch mogen we ons uitstrekken naar wat voor ons ligt. Bemoedig ons allemaal. Als het verkeerd is gegaan, u vergeeft en geeft nieuwe kansen. Dank u wel. Ook deze nieuwe week. Ga met ons allemaal mee. In Jezus' naam. En zo wil ik ook graag jullie een zegen meegeven. De liefde van God, onze hemelse Vader, En de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal. Amen. Amen.